BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 81 van de invasie. En Oekraïne heeft natuurlijk het Songfestival gewonnen met, ik geloof, meer dan 600 punten. Rob, jouw deskundig commentaar.
Nou, het is hier in Tallinn is het niet echt ter sprake gekomen. Behalve dat iedereen wel fijn vond dat Oekraïne had gewonnen. Maar dat had volgens mij veel meer een politieke reden dan een reden over de kwaliteit van de muziek. Maar dat weet ik. Maar volgens mij kreeg dat iedereen toch al.
Maar misschien is het juist om die reden wel interessant dat het politiek is, dat het PR is. Ja. En die speelt natuurlijk een belangrijke rol in dit conflict.
Ja, nee, het was natuurlijk ook politiek. Maar goed, ik bedoel, er zijn hier en daar wat mensen, inclusief politici, ministers, die daar natuurlijk wel een opmerking over maken. Met name interessant is natuurlijk dat met name politici daar een opmerking over maken. Want ja, die richten zich natuurlijk altijd op de bevolking. Maar voor de rest is dat natuurlijk gewoon hier niet te sprake gekomen. Maar ik moet eerlijk zeggen, kijk, een belangrijk debat vandaag was wel over de aanstaande Finse en Zweedse toetreding tot de NAVO, hoor.
Nog even te zeggen, Rob, jij zit nog steeds bij die veiligheidsconferentie.
Ja, ik zit nog steeds in Tallinn en morgenochtend vroeg ga ik weg. En dat is de Lennart Meri-conferentie. Dat is een bijeenkomst die vooral defensiegericht is met eigenlijk experts uit de hele wereld. En het zwaartepunt ligt natuurlijk wel op de Baltische Staten, Oekraïne, Noord-Europa. Daar ligt wel het zwaartepunt in. Er zijn dus experts, het zijn politici, hier en daar wat militairen. Ja, en die praten over dit soort onderwerpen. En ja, natuurlijk een belangrijk onderwerp voor vandaag was natuurlijk toch Finland en Zweden die lid gaan worden van de NAVO. Ja. Kijk, er wordt niet eens meer over gesproken of dat misschien het geval zal zijn. Terwijl het formele besluit ook nog morgen door het Finse parlement moet worden genomen. Maar daar wordt gewoon vanuit gaan, dat gaat gewoon door. En wat je dan vervolgens kijkt, is een discussie over de gevolgen daarvan. En die gevolgen, interessant genoeg, gaan dan niet over de vraag wat Rusland kan gaan doen, maar gaan over de strategische gevolgen hiervan. Want realiseer je dat de Oostzee, dat wordt nu ineens een binnenzee van de NAVO. Met daar middenin Kaliningrad. En als het een beetje tegen zit voor Rusland, dan kan de Finse Golf zo worden afgesloten. En dan kan Rusland Sint-Petersburg niet eens meer bereiken. Het gaat.
Ja.
En je krijgt dus enorme discussies nu over hoe ga je de Baltische Staten bevoorraden. Nou, we hebben het er wel eens eerder over gewezen in deze opgewezen in deze podcast. Dat het lastig is om de Baltische Staten te bevoorraden vanuit het westen van Europa. Omdat ze dan door de zogenaamde Suwalki-corridor moeten gaan. Dat is dat stukje land, 70 tot 80 kilometer, tussen Belarus en Kaliningrad. Dus dat kunnen de Russen makkelijk afsluiten. Maar je kan nu gewoon, als deze twee landen lid worden van de NAVO, kan je de Baltische Staten bevoorraden via Finland.
Ja, ja.
Nou, strategisch wordt dat een totaal andere situatie. En we moeten dus nu heel goed gaan nadenken wat dat gaat betekenen voor de wijze waarop de Baltische Staten zich kunnen gaan verdedigen. En vanochtend had ik nog de gelegenheid om dat te vragen aan de minister van Defensie van Estland, van hoe die dat dan denkt te doen. Nou ja, daar komt natuurlijk wel een antwoord op, maar hoe we dat precies moeten gaan doen en wat dan ook de relatie is met Nederland en met Duitsland, die dus ook een bijdrage moeten leveren aan die defensie van die Baltische Staten, is gewoon nog niet helemaal duidelijk hoe we dat gaan doen.
Zou je kunnen zeggen, Rob, samenvattend, dat vroeger konden de Russen de Oostzee afsluiten en nu kunnen wij dat?
Absoluut. Ja, dat is een hele goede conclusie. Dat is ook precies waar het om draait. Dit is echt wel een revolutie, hoor, wat dat aangaat. Soms als je hier bent, dan denk je dat inderdaad de tweede Europese revolutie is losgebarsten na 89, de ondergang van de Sovjet-Unie. En nu zie je dus dat Poetin met zijn rare gedoe hier eigenlijk een nieuwe revolutie ontketent. En realiseer dat de meeste NAVO-landen, die zijn dus nu ook lid van de Europese Unie. En dat heeft ook grote consequenties voor de Europese Unie zelf. De hele discussie over strategische autonomie. En nou ja, ga zo maar door. We moeten echt nog op ons laten inwerken wat dit allemaal gaat betekenen.
En dan nog een vraag, Rob. We hebben een bericht ook van de Britse geheime dienst, hè, dat de Russen hebben dus sinds februari een derde van hun troepen verloren. Hè?
Ja.
Nou, dat is al niet zo prettig. Plus ook die Finse en Zweedse NAVO-lidmaatschap. Het is... Hoe gaat hij dit verwerken? Ik bedoel, een kat in het nauw maakt rare sprongen.
Nou ja, het interessante is, minister van Defensie van Estland, die maakte daar nog een opmerking over. En die zei, laten we Poetin niet onderschatten. Laten we niet denken dat het een gelopen race is. Hij heeft nog opties genoeg, hij heeft militairen genoeg, hij heeft materieel genoeg, hij heeft atoombommen. En we mogen absoluut niet de fout maken nu die wat verliezen heeft geleden. Dat daarmee de zaak rond is. En dat daarmee Oekraïne, dat heeft hij trouwens niet gezegd, hoor. Dat zijn mijn woorden nu, waardoor Oekraïne nu gaat winnen. Dat is absoluut geen uitgemaakte zaak. Hè? Nogmaals, ik heb het gisteren ook gezegd. Mijn inschatting 50-50 hoor. Wie dit gaat winnen in de Donbass en of Rusland in staat is om dat laatste stukje Donbass, 20% van de totale Donbass, er nog bij te trekken. En om vervolgens de overwinning te claimen, althans een succes te plegen, en dan de rest van die gebieden allemaal te annexeren bij Rusland. Dat is toch nog steeds, dat is echt nog steeds een scenario waar een aantal mensen die waarvan je kunt zeggen, nou, die zitten niet helemaal aan de knoppen, maar toch wel half echt van uitgaan.
En daarom vind ik het ook zo raar, hè? Want ik ben het hier zo vreselijk mee eens. Er staat, International Spectator is een goed Engelstalig tijdschrift. Hè? En daar staat dus weer zo'n artikel in van een jongen die zegt, ja, Rusland moet juist vernederd worden. Hè? En die gaat dus totaal langs al deze overwegingen gaat het heen. Wij kijken altijd een beetje op naar de wereld, de Engelstalige wereld, maar er zijn ook verschrikkelijk slechte stukken die daar geschreven worden.
Ja, maar Jan, dat heeft te maken met het feit dat mensen zich echt laten meeslepen door emotie. Ja. En ik begrijp dat wel, want wat er natuurlijk gebeurt is ook afgrijzelijk. En wat Poetin gedaan heeft is buiten alle proporties. Maar laat je niet meeslepen door emoties. En ik moet zeggen, dat vind ik wel heel erg fijn. Dat zie je hier veel minder. Kijk, mensen, het is helder waar hun hart ligt. Die ligt niet bij Poetin, maar die ligt veel meer bij Zelensky. Dat is helder. Maar men laat zich niet meeslepen in emoties.
Maar is dit per se een emotionele redenering? Of kan je ook gewoon realistisch zeggen, als Rusland hier niet verzwakt of vernederd uitkomt, dan kunnen ze dit nog een keer doen?
Nee, dan heb je geen enkel historisch besef als je dat zegt. Het is nog nooit gelukt om zo'n groot land totaal te vernederen. Als je dat zou willen doen, dan moet je zo'n land verslaan. En dat betekent gewoon dat je, net zoals Hitler en Napoleon, moet proberen op te rukken naar Moskou. En dan kan je melden, dat gaat niet lukken.
Maar wat nog belangrijker is, van natuurlijk moeten we zo hard mogelijk vechten. En daar, maar in woorden ook vernederen is altijd onverstandig.
Ja.
Want elke flexibiliteit van onderhandelingen haalt dat weg.
Exact, maar Poetin is al vernederd. En de grootste vernedering is de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Dat is een onwaarschijnlijke vernedering. Maar dat moet je er niet invrijven.
Exact. Hey jongens, 4 Russische raketten van een Russische onderzeeboot in de Zwarte Zee zijn op Lviv, bij de grens van Polen, terechtgekomen. Militaire infrastructuur. Dus dat kunnen ze dus allemaal nog steeds doen. Hè?
Ja. En daar hebben ze ook nog wel wat raketten voor in de aanbieding om dat te kunnen doen. Maar als je het doet vanuit een onderzeeboot, dan gaat er ook een heel duidelijke signaalwerking uit naar de NAVO. Van kijk uit wat je aan het doen bent, want wij schieten de volgende keer misschien wel een raket over de grens. En dat is echt heel erg belangrijk. En het zou me niet verbazen wanneer er een directe relatie hier is, althans in de geest van de Russen, met de toedering van Finland en Zweden tot de NAVO.
En waarom is het dan anders als ze het vanaf een onderzeeër doen dan vanaf een vliegtuig of iets anders?
Omdat je dat niet ziet aankomen. Omdat een onderzeeboot redelijk onkwetsbaar is. En dat is een aanval out of the blue. En je kunt hem ook niet vergelden, die onderzeeboot, want je kunt hem niet raken.
Ja, ja, ja.
Exact.
En hij kan ook nucleair zijn, hè, vanuit een onderzeeboot. Het zijn dus nu conventionele raketten, maar je kunt ook een nucleaire lading op zo'n... Dat hangt een beetje van de onderzeeboot af, maar dat moet in principe moet dat kunnen.
Ja, Turkije onderhandelt vandaag voor een safe exit uit Azovstal. Er is gisteren is dat gelukt, maar er zitten nog veel mensen daar vast. En de echtgenoten, de vrouwen van de fighters die daar dus vastzitten, die vragen nu de hulp van Xi om te bemiddelen. Dat vond ik wel opmerkelijk.
Dit is 600 gewonde strijders. Hè? Dat is echt onvoorstelbaar. Dat moet iets verschrikkelijk zijn.
Het moet echt verschrikkelijk zijn. Mitch McConnell, de minority leader van de Senaat. Hè? Een belangrijke man. Die op een gegeven moment Trump, genoeg van Trump kreeg. Die is bij Zelensky nu. En de Senaat is de komende week bezig met die bijna 40 miljard hulppakket.
Ja. Dus de Republikeinen signalen daar ook steun voor. Ja.
En elke dag komen er 2000 Oekraïners terug naar Kharkiv. Dat als niet meer wordt met raketten wordt lastiggevallen. Dus dat gaat beter. In Berlijn ontmoeten Blinken nu Amerikaanse minister van Zaken met de Oekraïnse counterpartner Kuleba. En dan gaat het dus over de graanexport, waar we uitgebreid gesproken hebben, en ook over militaire hulp. En dat zijn de dingen die vandaag gebeurd zijn.
Nou, een mooie opsomming.
Ja, misschien nog een paar kleine dingen die echt gewoon wel interessant zijn, hoor. Wat we hebben eerder gesproken over die catastrofale fout die de Russen hebben gemaakt bij het oversteken van de rivier via een pontonbrug. Daar zijn dus 480 doden bij gevallen. 80 stuks equipment, hoe noemen we dat, wapens.
Een heel bataljon.
Ja, dat is dus gewoon echt met de grond gelijk gemaakt. En nu blijkt dus dat er blokkers zijn op die Telegram-kanalen in Rusland met naar schatting 300.000 volgers. Dat zijn Russische blokkers. Die beginnen nu een enorme kritiek te leveren op wat daar gebeurd is. En dus dat is interne kritiek. We weten nog niet zeker hoe dat natuurlijk gaat uitpakken. Maar dat is niet betekenisloos. Wat ik ook heb gezien, en dat is ook wel in die zin nieuw, dat ik het nooit eerder zo expliciet heb gezien, is dat in dat gebied tussen Gerson en, laten we zeggen, in de richting van de landbrug naar Rusland en de
in
Donbass,
het zuiden, ja?
In het zuiden, nou, afgezien daarvan dat het lastig is om kennelijk te bepalen wat de toekomstige status is van dat gebied. Maar dat heeft onder andere te maken, en dat is echt wel betekenisvol, dat men niet echt de controle krijgt over een aantal delen van dat gebied. En als je goed op kaartjes kijkt, dan zie je dus nu ook dat daar partisanenstrijd gevoerd wordt. Er zijn pockets in dat gebied waar Oekraïners bezig zijn om onconventionele oorlog te voeren. Dat betekent dus dat ze de boel van binnenuit aan het opstoken zijn en aan het kapotmaken zijn. En dat is, kan ik je melden, militair gezien heel erg lastig om daar iets mee, om daar iets tegen te doen. En dat is nu wat we op dit ogenblik aan het zien zijn. Ik denk dat we dat even de komende weken heel goed in de gaten moeten houden wat daar gebeurt.
En we moeten ook nog een aanvulling doen op wat we gisteren deden. Gisteren hadden we het over die troepenrotatie van de Amerikanen.
Ja.
En er kwam dus een nieuw airborne regiment daar naartoe.
Ja, die zit er al een tijdje.
En de gedachte is, als er een staakt het vuren zou komen, en de Amerikanen zouden dat graag willen, dan moet natuurlijk, als je zover bent, dan moet je natuurlijk de Oekraïne nog veel meer militair beschermen.
Ja, het past dus dat idee om mogelijkerwijs ooit met veel slagen om de armen, en nogmaals, we hebben geen kristallenbol, dat de Amerikanen, en misschien wel gesteund door een aantal andere landen, de NAVO zal dat zeker niet doen, maar bilateraal zou je dat wel kunnen doen, een eenheid, een divisie dat land in te schuiven. Dat zou ook passen in het hele idee dat er veiligheidsgaranties moeten worden gegeven aan de romstaat Oekraïne. En daar heeft Zelensky op gezinspeeld. En ik heb gisteren de plaatsvervangend premier van Oekraïne gehoord, die via de video bij ons was. En die benadrukte dat ook nog eens een keer. Geef ons veiligheidsgaranties. Nou, en vervolgens zei zij ook van, ja, we zullen geen lid worden van de NAVO. Er is een eerder idee geweest om ervoor te zorgen dat individuele landen veiligheidsgaranties gaan geven. En dit zou wel eens een keer, nogmaals met veel slagen op de arm, een onderdeel kunnen zijn van dat plan.
Het zou nogal een bold move zijn. Hoe zeg je zoiets, toch? Om dat 10.000 man daar naar binnen te sturen?
Ja, maar als je het wil doen, als Rusland bijna verslagen is op dat gebied, als er staakt het vuren is, dan zou ik me niet verbazen.
Wow.
Want je moet op een enorme manier, en er wordt nu openlijk ook hier gesproken, sommige mensen zeggen dat, ik zal niet zeggen wie, die hebben het nu al openlijk over een vorm van een NAVO-lidmaatschap van de Romstaat Oekraïne hier.
We hebben het ook al
ja, jongens, daarom, we leven echt in revolutionaire tijden. Dit had ik een paar maanden geleden voor totaal onmogelijk gehouden, maar ik zou het nu niet willen uitsluiten. Het is niet heel waarschijnlijk, maar het zou ook niet willen uitsluiten.
Oké.
Okay. Nou.
We spreken elkaar morgen weer, denk ik.
Laten we dat maar doen.
Huh? Ik denk het ook.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.